Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 141ste psalm en daarvan de versen 1 en 2. Ik roep Heer in angst tot u gevloden en ook het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het eerste en het tweede vers van de 141ste psalm. De kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we deze avond ons geloof belijden en willen we dat doen met de woorden van de 15e zondag van de Heidelberger Catechismus, zondag 15. Daarna willen we gaan zingen uit de 40e psalm en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt in het vierde vers van de 40e psalm. Vervolgens wordt u twee gedeeltes gelezen. Allereerst uit het Oude Testament, Leviticus 23, Leviticus 23, vers 1 tot en met vers 8. Dat is de eerste schriftlezing. Leviticus 23, vers 1 tot en met vers 8. En dan de tweede. In tegenstelling tot wat er staat op het bord. Niet 1 Korinthe 15, maar 1 Korinthe 5. De versen 1 tot en met 8. De tweede schriftlezing 1 Korinthe 5. De versen 1 tot en met vers 8.
Wat verstaat gij door het woordelijke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven waren? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. 6 dagen zal men het werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat der rust, een heilige samenroeping. Geen werk zult gij doen. Het is des Heeren Sabbat in al uw woningen. Deze zijn de gezette hoogtijden des Heeren. De heilige samenroepingen welke gij uitroepen zult op een gezette tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden, is des Heeren Pascha. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heeren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Maar gij zult 7 dagen vuuroffer de Heere offeren. Op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. En dan nu 1 Korinthe 5, de eerste 8 versen. 1 Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. En zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genaamd wordt. Alzo dat er één zijn vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft? Maar ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden, alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat alzo bedreven heeft, besloten. In de naam onze Heere Jezus Christus, als gij lieden en mijn geest tezamen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.
De tekst voor de prediking vindt in het eerste gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, Leviticus 23, en daarvan het 5e vers, Leviticus 23, vers 5. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden, is des Heeren Pascha. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Ter voorbereiding op de prediking willen we zingen uit de 22e psalm. En daarvan het 3e vers en het 6e vers. U smeekten zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered, ze hebben in hun nood op u vertrouwd. En ook het 6e vers. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Het 3e en het 6e vers van de 22e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm. En daarvan het 13e vers. Bind doffe dieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Het 13e vers van de 118e psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is dat nou voor een dag geweest waarop de Heere Jezus werd gekruisigd? Wat gebeurde er die dag allemaal in Jeruzalem? En wat bepaalde die dag het straatbeeld in de stad? Wij zijn dan geneigd om dan direct te wijzen op de zaak die door het Sanhedrin was aangespannen tegen Jezus van Nazareth. Zijn gevangenneming, zijn veroordeling, zijn terechtstelling. Naar ons gevoel stempelde dat de dag in Jeruzalem. En die indruk geven ons de evangelisten ook. Maar was dit nu het enige wat al die mensen in Jeruzalem bezig hield? Beslist niet. Want er gebeurde die dag nog veel meer. Wat dan? Is dat belangrijk dan, zo vraagt de een. Moet ik dat echt weten, zo vraagt een ander misschien. Nou, misschien wel. Want hierdoor valt er helderder licht op Jezus' gang naar het kruis. En hierdoor gaan we de betekenis van de kruisdood van de Heere Jezus ook des te beter verstaan. Want het is niet zonder reden dat de dag van de kruisdood van de Heere Jezus precies samenviel met een eeuwenoude Joodse feestdag. En daarmee heeft de Heere Jezus Christus toch die oud-testamentische, beter gezegd, die Bijbelse feesten vervuld. En bovendien ligt dan in de verklaring van deze feestdagen de betekenis van het werk van de Heere Jezus Christus opgesloten. En dat blijkt ook wel als we naar onze tekst willen gaan luisteren vanuit het licht van die hele bijzondere dag in Jeruzalem. En als thema zetten we boven de prediking: als een lam werd hij ter slachting geleid. Twee gedachten. In de eerste plaats, het paaslam werd opnieuw geslacht. En in de tweede plaats, Gods lam is voor mij geslacht. Als een lam werd hij ter slachting geleid. In de eerste plaats, het paaslam werd opnieuw geslacht. En in de tweede plaats, Gods lam werd voor mij geslacht. Het was namelijk niet zomaar een willekeurige dag waarop de Heere Jezus Christus werd gekruisigd. Dat gevoel kan wel eens ontstaan, ook als we bepaalde kinderbijbels lezen. Dan lijkt het net alsof het een samenloop van omstandigheden is geweest, waardoor het Sanhedrin besloot om hun kans waar te nemen om de Heere Jezus gevangen te nemen. Het had net zo goed op een andere dag kunnen zijn. Op een andere dag en op een ander moment in de loop van dat jaar. Het was nu gewoon een geschikt moment, meer niet. Nou, toch is het veel meer dan een samenloop van omstandigheden. Hierachter schuilt Gods raad. Het moest geschieden. Op deze dag en op dit uur. Het was immers alles bepaald door de hand en de raad van God. Ook van de Heere Jezus gold immers: mijn tijden zijn in uw hand. Zijn geboorteuur en zijn stervensuur, die stonden vast. Al van eeuwigheid af. En voor de sterfdag van zijn zoon had God de Vader een hele bijzondere dag uitgekozen. Een dag die in de loop van de geschiedenis al heel wat heeft losgemaakt. Ook nu weer. Dat blijkt wel in Jeruzalem, waar het steeds drukker begint te worden. En van heinde en ver komen de Joodse pelgrims naar de stad toe. En allerlei voorbereidingen zijn aan de gang voor het grote feest dat aanstaande is. De evangelisten hebben daar al meer dan eens de vinger bij gelegd. Matthäus, die schrijft dat in het 26e hoofdstuk, in het tweede vers. Als hij daar zegt: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. Marcus wijst er ook op in het 14e hoofdstuk, in het eerste vers van hoofdstuk 14. Als hij schrijft: en het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En Lucas, die zegt in Lucas 22, in het eerste vers daarvan: en het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En ook Johannes, die schrijft dat in het 12e hoofdstuk, het 12e vers. Des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Alles stond dus die dagen in het teken van het naderende Pascha. Maar wat is dat nou voor een feest? Waar komt dat vandaan? Welke betekenis heeft dat? Nou, met eerbied gesproken, deze feestdag staat op Gods kalender. Het is namelijk een inzetting van de Heere. En daar is de schrift ook duidelijk over. Allereerst al in Exodus, in het 12e hoofdstuk, het 14e vers. Als er daar wordt gezegd: en deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En dan ook in onze tekst: deze zijn de gezette hoogtijden des Heren, de heilige samenroepingen, welke gij uitgeroepen zult op hun gezette tijd, in de eerste maand op de 14e der maand, tussen 2 avonden, is des Heren Pascha. En in Deuteronomium 16 wordt er ook van gesproken. Deuteronomium 16, het eerste vers: neemt waar de maand Abib, dat gij de Heer uw God Pascha houdt. Ingesteld in Egypte, voortgezet in Israël. Het eerste feest dat Israël in de godsdienstige kalender viert. Pascha luidt als het ware Israëls heilsgeschiedenis in. Het enige feest, met het erbij horende Chag HaMatzot, het feest van de ongezuurde broden, dat tijdens het verblijf in Egypte aan Israël geschonken is. En dat feest staat dan ook in nauw verband met datgene wat in feite de oudste historische gebeurtenis van het volk van Israël is: de uittocht uit Egypte. En kort voordat Israël het land Egypte verliet, waar het zo lang verbleef in slavendienst, gaf de Heere aan dit volk door de mond van Mozes dit paasfeest. En dat allereerste paasfeest markeerde de gebeurtenis van de uittocht. En alle volgende paasdagen, paasfeesten, dienden allemaal ter herdenking van die uittocht. En de naam verklaart het in feite al. Pascha. Pesach. Pesach betekent voorbijgaan. Zo had God het immers zelf gezegd. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbijgaan. En dat heeft nu alles te maken met het volk van Israël in het land Egypte. Onder de slavernij van de farao. De Heere zal zijn volk verlossen. En daartoe gaf hij 10 plagen over Egypte. En de 10e plaag waarin alle eerstgeborenen zouden worden gedood, was nou het eindoordeel van God. God zal oordelen over allen die zich niet aan hem onderwerpen. En God zal komen met zijn gerichten tegen allen die zich tegen hem blijven verzetten. En God zal allen treffen met het zwaard die zich blijven verharden. Die gerichtsdag is aanstaande. En daarin was er geen onderscheid tussen een Israëliet en tussen een Egyptenaar. En daarin is er geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Redding was er alleen als het bloed aan de deurpost zat. Toen al, nu nog steeds. Behoud is er alleen als het bloed van het geslachte lam gestreken was aan de deurposten van de huizen. En behoud is er alleen als het bloed van het geslachte lam streken is aan de deurposten van uw hart. Want alleen door bloedstorting zal God voorbij gaan. Bloed maakte het verschil. En dat is nog steeds. Het bloed van het lam. Het paaslam. En zo ging dat ook die eerste keer in Egypte. Toen die verderfengel rondging, was het nacht. De nacht van het oordeel. En overal kwam hij, in alle straten, in alle dorpen en in alle steden. Hij kwam bij elk huis. Of nu stond in de villawijk of in de krottenwijk. Overal kwam hij en overal sloeg hij toe, behalve waar er bloed aan de muur zit. En dan was het van 2-1. Of je eerstgeborene moest sterven, of het lam sterft. En alleen achter dat bloed was er veiligheid. En zo geschiedde het in Egypte. En zo moest het elk jaar opnieuw in Israël worden herdacht. Als een herinnering aan die ene nacht waarin Israël als door een wonder Egypte werd uitgeleid. Juist als een herinnering aan die ene nacht waarin het oordeel van de dood aan het volk van Israël voorbij ging vanwege het bloed van het paaslam. En ieder jaar kwam dat terug, jaar in, jaar uit. Dat had de Heere zo bepaald. Als een terugzien op Gods daden in het verleden. De bevrijding uit Egypte. En als een vooruitzien op Gods daden in de toekomst. De messiaanse bevrijding van de zonde. En Pesach, we hebben het gelezen, luidde de Joodse feestkalender in. En op de 14e van de eerste maand, dat is de maand Abib of later Nissan, des Heren Pascha. En daarna, en we lezen dat in het 6e vers, daarna 7 dagen lang matzoot, het feest van de ongezuurde broden. Want zo staat het er, vers 6. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. En zo heeft God het oorspronkelijk bedoeld als 2 afzonderlijke feesten. Pesach herinnert dus aan de verlossing uit Egypte door het bloed van het paaslam. En het feest van de ongezuurde broden herinnert aan die bittere situatie rond de uittocht uit Egypte. Op die 14e Nissan werd het paaslam geslacht. En daarna volgde aan de avond de zedermaaltijd, waarbij ook de geschiedenis van de uittocht uit Egypte verteld werd aan de kinderen. En tijdens die maaltijd moest men het paaslam helemaal opeten. Want de Heer had gezegd, gij zult ervan niet laten overblijven tot de volgende morgen. En in de praktijk gebeurde het dan ook dat 1 lam voldoende was voor 10 tot 15 mensen. En aansluitend volgde dan dus een week lang het feest van de ongezuurde broden, waarbij men zich de eerste dag onthield van allerlei werk. Want die 15e Nissan was voor Israël als een sabbat, als een rustdag. En u kunt dat meelezen in het 7e vers van Leviticus 23. Op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. In de loop der eeuwen, toen het volk van Israël verbleef in Israël, toen ze daar hun plek hadden gekregen, toen ze in Canaan waren aangekomen en ook later toen ze terugkwamen uit ballingschap, toen werden die beide feesten steeds meer als 1 geheel gezien. En ze werden in de volksmond niet meer strikt van elkaar onderscheiden. Men sprak dan heel algemeen over het feest, waarbij men dan Pesach en het feest der ongezuurde broden eigenlijk samen nam. Zoals wij dat ook kennen. We misschien nu wel hebben ook gesproken in de achterliggende week. Wat ga je allemaal doen met het paasweekend? Nou, en dan bedoelen we daarmee eigenlijk Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste Paasdag en Tweede Paasdag. Nou, zo viel dus ook in de dagen van de Heere Jezus in de volksmond onder het paascha steeds meer alles wat plaatsvond tussen de 10e en de 21ste Nissan. En toch bleven die beide feesten elk hun eigen betekenis houden. En dat moeten we vasthouden. Want Pesach was oorspronkelijk een familiefeest dat in de gezinnen, in de huizen werd gehouden. Maar later werd dat een feest dat vooral in de tempel werd gevierd. En naast het wekenfeest en het loofhuttenfeest was het 1 van de 3 pelgrimfeesten waarvoor een Jood naar Jeruzalem reisde. En het slachten van al die paaslammeren werd een heel liturgisch gebeuren dat ze in de tempel voltrok. En indrukwekkend zijn die beschrijvingen van die grote paasvieringen tijdens de regering van koning Hiskia en koning Josia. We lezen dat in 2 kronieken. En ook dit jaar is het weer zover. Allerlei voorbereidingen werden er getroffen. En op de 10e Nissan waren de herders van de speciale tempelkudde met hun lammeren vanuit de velden van Efrata naar de stad gegaan. Die tiende Nissan was immers de dag waarop men een lammetje moest uitzoeken voor het paascha. En alleen een perfect lam mocht gebruikt worden voor Pesach. En gedurende 4 dagen werd dit lammetje dan grondig geïnspecteerd om te kijken of er geen gebrek aan hem was. En op die tiende Nissan zullen jaarlijks 100.000 lammeren zijn geselecteerd om 4 dagen later te worden geslacht. Maar in de tijd dat de tempel stond in Jeruzalem, werd er ook een lam voor het volk uitgekozen. En de hoge priester of een van zijn helpers, die ging dan zelf naar de velden van Efrata om daar het paaslam voor de natie te halen. En dat lam werd dan 4 dagen in afzondering gehouden, om dan op de 14e dag van de maand geslacht te worden. En dat was dit jaar ook weer gebeurd. En ondertussen was men in Jeruzalem overal druk bezig om grote schoonmaak in de huizen te houden. Want het hele huis werd ontdaan van de zuurdeesem, beeld van de zonde. En zelfs de kleinste kruimeltjes mochten ze niet over het hoofd zien. Maar als de paasmaaltijd begon, moest alles schoon wezen. Een diepe les die erachter ligt. Ja, Egypte die achter hen ligt. En het denken en doen van Egypte moesten ze achter zich laten. Ze moesten loskomen van dat zondige verleden in Egypte. En dat naderende feest van de ongezuurde broden bevatte zodoende de les van de levensheiliging. En men was druk in de weer om de huizen gereinigd te krijgen van het oude zuurdeesem. En het alles moest op tijd klaar zijn. En op die 14e Nissan werd dan snel alles nog even schoongemaakt, dat ze op tijd gereed waren. En we moeten daarbij bedenken dat bij de Joden een nieuwe dag niet begon om klokslag 12 uur in de nacht. Nee, bij de Joden verliep een dag van zonsondergang tot zonsondergang. En zo nu ook de 14e Nissan. De paaslammetjes zullen worden geslacht. Zo gaat dat immers ieder jaar. En zo gaat het ook dit jaar. En de tijd is erbij gezegd. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen 2 avonden, is des Heren Pascha. Eigenlijk een wonderlijke uitdrukking. Tussen 2 avonden. Hoe moet ik dat nou lezen? Nou, de Samaritanen die lazen dat zo als de tijd tussen zonsondergang en middernacht. Anderen zagen het meer als de tijd tussen zonsondergang en het invallen van de duisternis. De Farizeeën legden het zo uit als de tijd tussen de neergang van de zon en de ondergang van de zon. En ik denk dat we dat laatste moeten vasthouden. Als de zon over haar hoogste punt is heen gegaan en weer gaat dalen, is dat de eerste avond. En als de zon ondergaat, is het de tweede avond. Dus tussen 2 avonden, dat zal dus ergens zijn geweest tussen 1 uur of 2 en 7 uur. De tijd dat ook het avondoffer werd gebracht. Exodus 29. En dat was nou de bestemde tijd om het paaslam te slachten. En tegen die tijd werd dan alsmaar drukker op het tempelplein. Want de pelgrims kwamen met hun geselecteerde paaslammetjes door de schaapspoort naar binnen. En ze gingen dan richting het altaar, waar straks door een aantal aangestelde personen die lammetjes zouden worden geslacht. Een heel ritueel, waar een hele tijd overheen ging voordat al die lammetjes geslacht waren. Maar binnen enkele minuten zal het er dan rood zien van het bloed van de geslachte lammeren. Zo ging dat elk jaar. Zo zal het ook dit jaar zijn gegaan. Alleen nu toch anders. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het Godslam voor mij geslacht. Want dit jaar is de Heere Jezus ook in de stad. Zoals hij vaker met Pascha in Jeruzalem is geweest. De eerste keer al met zijn ouders, Lucas 2. Maar nu is hij er opnieuw. Hij is er ook al eventjes. Want op Palmzondag, de 10e Nissan, reed hij zittend op een ezel de stad binnen. Jezus, het lam, door God bestemd voor Pesach. Niemand heeft dat echter nog door. Niemand doorzag dit. Al had iedereen het wel kunnen weten. Want de oudtestamentische offerdienst met de offerdieren was immers een en al voor afschaduwing van de komende Christus. En in de profetieën was er ook al van gesproken. Jesaja sprak immers van die lijdende knecht des Heren die als een lam ter slachting werd geleid. En Johannes de Doper had de Heere Jezus zelfs al onder dat beeld aangewezen, toen hij het zei, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Nu was de Heere Jezus, sinds de 10e Nissan, in de stad. En al die dagen was hij als het lam aan inspectie onderworpen geweest. Want de overpriesters, de schriftgeleerden en de fariseeën, ze hadden hem gadegeslagen. En we lezen bijvoorbeeld in Markus 12 dat ze met hem in discussie waren gegaan. En uiteindelijk hadden ze besloten om hem te doden. En nadat hij dan gevangen genomen was, moest hij voor het Sanhedrin verschijnen. Maar Annas en Caiaphas, de hoge priesters, ze konden niets tegen hem inbrengen. Hij was bij Herodes geweest. Hij was naar Pilatus toegegaan. Maar niemand kon iets vinden wat er aan hem zou mankeren. Ook die wereldse machthebbers wisten niets te benoemen. Pilatus riep het daardoor uit. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij was als een volkomen lam. Onschuldig, rechtvaardig, heilig, zondeloos en smetteloos. Zonder gebreken en zonder tekorten. In alles heeft hij geleefd naar de wil van zijn vader. En nooit is er één onvertogen woord over zijn lippen gekomen. En nooit is hij afgeweken van het pad der oprecht. En nooit is hij gevallen in de zonde. Hier was het paaslam zonder gebreken. En nu is het moment gekomen dat hij als dat lam Gods ter slachting zal worden geleid. Dat moest. Anders was er geen verlossing als God richtend kwam. Anders was er geen verlossing mogelijk uit het diensthuis van de zonde. Zie hem dan gaan, de stad uit, onderweg naar het altaar. Jij vraagt u maar, wanneer was dat dan precies? Wat was nu de dag waarop de Heere Jezus naar Golgotha werd gebracht? Het is waar, over die vraag is in de loop van de geschiedenis veel te doen geweest. Was het nou de 14e Nissan? Of was het nou de 15e Nissan? Was het op een vrijdag? Of was het toch op een andere dag in de week? Sommigen die menen dat als de 14e Nissan op een donderdag viel, en volgens de meeste verklaarders was dat dit jaar zo, dat dan de viering doorgeschoven zou worden naar de 15e Nissan, om te voorkomen dat er twee rustdagen achter elkaar zouden vallen. Het is een gedachte die we echter niet uit de schrift kunnen afleiden. Maar in dat geval zou de Heere Jezus de zedermaaltijd hebben gehouden voorafgaande aan de dag dat de Joden hun paaslammeren hebben geslacht. Anderen menen dat de Heere Jezus een andere kalender, de Farizeese kalender, gebruikte, die qua dag wat afweek van die van de Sadduceeën. Het is inderdaad waar dat er in die dagen verschillende kalenders in omloop waren, die ook wel eens hier en daar wat van elkaar afweken. En in dat geval zou de ene stroming een andere dag voor de feesten hebben dan de andere stroming. Zoals wij dat ook nog steeds kennen, dat de Oosters-Orthodoxen een andere datum bijvoorbeeld voor Pasen hebben dan de Westerse christenen. Maar nogmaals, we moeten niet vergeten dat voor de Joden een nieuwe dag begon bij zonsondergang. En dan weten we dat bij de zonsondergang op de 14e Nissan de 15e Nissan aanbreekt. De dag waarop de sedermaaltijd wordt gehouden. En op die eerste dag van het feest der ongezuurde broden mocht er niet worden gewerkt. Ongeacht op welke dag die 15e Nissan ook valt. Er was immers gezegd: op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen. En als die 15e Nissan dan op een vrijdag viel, had je in principe twee rustdagen achter elkaar, zoals wij dat ook kennen als eerste kerstdag op een vrijdag of op een zaterdag valt. En dat zou nou de verklaring kunnen zijn, wat Johannes schrijft in Johannes 19. Als hij daar zegt, in Johannes 19 vers 31. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot. Die dag des Sabbats was groot. Het was een hoog Sabbat waarop het volk moest rusten. En aansluitend volgde dan een gewone Sabbat. En er zijn dan ook verklaarders die zich afvragen of de laatste maaltijd die de Heere Jezus met zijn discipelen heeft gehouden ook wel een echte zedermaaltijd was. En ze wijzen dan op datgene wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd in Lucas 22. Als hij het daar zegt in het 15e vers. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd. En ze leggen het dan zo uit dat de Heere Jezus hierin zijn verlangen uitspreekt om die zedermaaltijd met zijn discipelen te gebruiken, maar dat hij er zich van bewust is dat hij dat niet mee zal maken vanwege zijn aanstaand lijden. Nou, u hoort wel, de verklaarders wat dat betreft, ze komen er niet helemaal uit. En wat dat betreft is het misschien maar goed om gewoon eenvoudig bij de schrift te blijven. Want in heel de schriften van het Oude Testament, dan belijden we toch dat alles wat daarin is gezegd, dat het in Christus Jezus hun vervulling vindt. En God had nou een speciale dag uitgekozen om het paaslam te slachten. En die dag is de 14e van de eerste maand tussen twee avonden. En terecht zeggen de kanttekeningen daarbij. En als u die bij u hebt, ziet u ook dat die kanttekeningen bij Leviticus 23 vers 5 terugverwijzen naar Exodus 12 vers 6. En dan zeggen ze over dat moment, tussen twee avonden, dan zeggen de kanttekeningen, te deze tijden is onze Heere Jezus Christus het rechte paaslam gestorven. En met die datum moeten we dus maar niet gaan schuiven. Dit is de datum die God heeft uitgekozen voor het slachten van het paaslam. En de Heere Jezus, als het ware paaslam, is dus op de 14e van de eerste maand geslacht tussen twee avonden. Precies zoals God het geboden heeft. En terwijl het Pesachlam voor de natie in de tempel wordt geslacht, legt Jezus Christus op het kruis van Golgotha zijn leven af. En terwijl die duizenden paaslammeren in een groot ritueel worden geslacht, ligt daar op het altaar op Golgotha het grote paaslam, het Lam Gods, Jezus Christus. En daarmee heeft Hij de schriften vervuld. Pesach vindt zijn vervulling in de Messias. En daarom kon de apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest, het ook schrijven aan de Korintiërs. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dit is het paaslam dat redding, dat verlossing biedt. In hem alleen ligt er heil. En in hem alleen ligt er verlossing. En bij hem alleen is er zaligheid te verkrijgen. God zal een volk alleen maar sparen vanwege het bloed van het lam. Zo gold dat voor Israël in de tijd in dat diensthuis van Egypte. Maar zo geldt dat nog steeds voor een volk in het diensthuis van de zonde. Alleen als God bloed ziet, zal Hij sparend voorbij gaan. Het bloed van het paaslam, het bloed van het Lam van God, het bloed van de Heere Jezus. Er is alleen voorbijgang door het bloed. En niets kon die verderfengel tegenhouden dan alleen het bloed van het paaslam. En niets kon van het oordeel bewaren dan alleen als dat bloed van dat lam gestreken was aan de deurposten. En wel nu, Jezus Christus is het Lam van God. En Hij is gaan staan in de plaats van schuldige zondaren. De straf die wij verdienen, heeft Hij op zich genomen. En heeft Hij weggedragen. De toorn van God, waaronder zondaren verteerd zouden moeten worden, heeft Hem getroffen. En aan het heilig recht, waardoor schuldige zondaren veroordeeld moesten worden, heeft Hij volkomen genoeg gedaan. En de vloek van de wet, waardoor een zondaar om zou moeten komen, is op hem gelegd. Ja, in dat bloed van de Heere Jezus. Geslacht tussen twee avonden. Op die 14e Nissan. In dat bloed van de Heere Jezus. Daarin ligt verzoening en vergeving. In het bloed van de Heere Jezus ligt vrede met God. Voelt u hoe zwaar God de zonde neemt? Dat blijkt wel. In die nacht waar die eerstgeborenen in Egypte worden getroffen. Maar nog meer blijkt dat toch op Golgotha. Als het Pascha, Jezus Christus, wordt geslacht. God laat de zonde niet ongestraft. Laten we dat ook beseffen. God laat de zonde niet ongestraft. En God laat de zondaar niet straffeloos zijn gang gaan. Maar alleen, en anders niet, alleen dat bloed van Christus Jezus kan die toorn van God stillen. En Jezus Christus is het lam van God dat zichzelf heeft geofferd op het altaar van het kruis. En daarom er is bloed. Bloed dat reinigt en bloed dat vergeeft. En bloed dat heelt. Maar is dat bloed nou ook gestreken aan de deurposten van uw hart? Dat is noodzakelijk. Ja, dat vraagt dus geloof. Want het vloeien van het bloed was op zichzelf genomen niet genoeg. En het opvangen van het bloed was ook niet voldoende. Want weet u, er kon in Egypte een lam worden geslacht. Maar als het bloed van het lam niet gestreken was aan de deurposten van het huis, dan zou die verderfengel alsnog komen en zou hij daar nog vernietigend, zou hij daar toeslaan. En zo is het nog. We mogen vandaag gedenken. Eeuwen geleden, op die 14e Nissan, tussen twee avonden, het Pascha is geslacht en zijn bloed heeft gevloeid. Maar het bloed van de Heere Jezus dient nu wel heel persoonlijk gestreken te zijn aan u, aan jou en aan mijn hart. Want als dat niet zo is, als er geen bloed te zien is op de deurposten van ons hart, als het bloed van de Heere Jezus niet heeft gedruppeld op jouw hart, dan heb je wel te vrezen. Want als dan die verderfengel komt met het gericht van God, dan hebt u helemaal niets. En zal die verderfengel u ook slaan met het oordeel van de eeuwige dood? O, zie dan toch op het bloed van het lam. Want het is de Heilige Geest die met de hyssopstengel van het geloof dat bloed strijkt aan de deurposten van het hart van een zondaar. En is dat bloed dan niet krachtig genoeg om u te redden? Is er dan één zonde in uw leven die zwaarder weegt dan de kracht die er ligt in het bloed van het lam? Zijn bloed alleen is het toch waardoor u aan de straf en aan de wraak van God kunt ontkomen. O zondaar. Vlucht dan toch naar dat altaar van Golgotha's kruis. Het is waar, Uw zonden zijn groot. Uw zonden zijn heel groot. Maar er is verzoening gedaan aan het kruis door de Heere Jezus Christus. En zie dan toch op dat bloed. En hoe vuil en hoe ellendig je ook in jezelf bent. Het is dat bloed van Christus alleen dat reinigt van alle onreinheden. En achter dat bloed, daar is nou veiligheid. En zoek het dan ook nergens anders dan alleen achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. Want de Heere die zegt, hoe vuil je ook in jezelf bent, hoe ellendig je ook van jezelf bent, hoeveel zonden er ook achter je naam staan, als ik nou dat bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Want in dat bloed ligt nou alles. Daarin ligt vrede, verzoening en vergeving. En niets is er toch dat redden kan dan alleen het bloed van het Pascha, Jezus Christus. En weet u wat daarbij dat zo wonderlijk is? Want dan lezen we dat in het boek Exodus, dat de Heere zegt, wanneer ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Er staat dus niet dat hij dat zegt tegen het volk, als u het bloed ziet, zal ik u voorbij gaan. Nee, toen die verderfengel voorbij kwam, zaten de Israëlieten in huis. Ze konden dat bloed op de deurposten zelf niet zien. Dat bewijs zat aan de buitenkant. Ze moesten het doen met het belofte woord van God. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En begrijpt u de geestelijke les die daarin ligt? Het geloofsoog kan soms zo beslagen zijn dat je bloed van Christus niet ziet. Het kan van binnen soms zo donker en duister zijn dat het zicht op de Heere Jezus weg is. En het kan zo bestreden en aangevochten wezen dat je er helemaal geen zicht op hebt. Maar het belangrijkste is, als God dat bloed nou maar ziet. Als God nu maar ziet dat dat bloed gestreken is aan uw hart. En dan hebt u genoeg aan het belofte woord van God. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En dat was de les die elke Pesach kwam tot het volk. De les dat God de zonde serieus neemt. En dat God de zonde niet ongestraft laat. Maar ook dat er vrijspraak is enkel in het bloed van het lam. En het volk moest het leren dat ze niet buiten dat bloed konden. En wij moeten dat leren. Nou zeg nou eens, op deze Goede Vrijdag, de betaaldag van de kerk, kunt u nog zonder het bloed van de Heere Jezus? Hou het nog altijd vol in je leven, zonder dat het bloed gestreken is aan de deurposten van je hart. Durft u dat? Durf je zo toe te leven naar het ogenblik dat die verderfengel zal komen? Bedenk toch dat je alleen achter het bloed veilig bent. En dat is toch ook de les van Pesach. Want de Heere die toen en daar, zoveel jaren geleden, op die bijzondere Pesach zien waar er nu verzoening ligt. Enkel in het bloed van het lam. En daarom is Pesach ook met recht een feestdag. Feest opdat wij onze vreugde, vrede in het hart, geluk voor de ziel zouden vinden in die gekruisigde zaligmaker, het Lam Gods. Want het is zijn bloed dat mij reinigt. En het is zijn bloed dat mij doet leven. En het is zijn bloed dat mij vrij maakt van de zonde. Het bloed van Jezus, Gods Lam, voor mij geslacht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw grote naam mogen we hartelijk dank zeggen dat er kracht ligt in het bloed van het Lam. Het Pascha voor ons geslacht. O geef toch, Heere, dat we dat onderwijs mogen verstaan. En hoe alles in uw woord, in de schriften, ook bij elkaar komt in Hem, de Heere Jezus Christus. En hoe al die keren dat Pesach werd gehouden, in Hem tot zijn vervulling komt, als Hij daar ligt, op het altaar, het paaslam, en Hij wordt geslacht tot een volkomen verzoening van de zonde van zondaar. Heere, doe het ons verstaan, opdat we u mogen aanbidden voor uw wonderlijke wijsheid, voor het moment waarop u uw zoon zond uitleidde als een lam ter slachting en legde hem op het altaar, waar u ook mogen aanbidden. Voor dat grote wonder wat gij hebt uitgedacht, dat er in Christus Jezus verzoening is voor de grootste der zondaren. O Heere, bewaar ons ervoor, dat we dat bloed des Nieuwe Testaments, dat we dat onrein zouden achten. Dat wij nog altijd zelf, ook nu, op Goede Vrijdag, met onze lammetjes onder de armen, onderweg zijn naar u en niet verstaan dat het lam al is geslacht en van veel betere kwaliteit is dan welke lammetjes wij zelf ooit ook kunnen aanbieden. Sla ze uit onze handen, Heere, opdat wij gaan verstaan dat er één is die een volkomen offer heeft gebracht. U, o Heere Jezus Christus. Gaat u zo met ons, onderweg naar Stille Zaterdag, met daarachter Paasmorgen. En doe ons ook dan weer verstaan hoe u, o Heere Jezus Christus, ook op die dag de schriften hebt vervuld, opdat zo alles mag strekken tot lof en eer van u, waarvan wij al mogen gedenken dat u niet alleen de gekruisigde bent, maar ook de opgestane zaligmaker, en daartoe past het om u te loven en te erkennen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen zingen uit de 118e psalm en daarvan het 11e vers, vers 11 van 118. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.